Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Voor ons zou voorgaan dominee van de Toren. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondiging wat betreft de diensten van volgende week. Hoopt om 10 uur onze eigen predikant dominee Kreuleman voor te gaan. En in de middagdienst om 5 uur dominee Kommery. Aanstaande woensdag 14 februari is er weer een bijbelkring hier in de kerk. De avond begint om 8 uur. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst en de derde eveneens voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 31, vers 12, waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 27 en daarvan vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Het derde van Psalm 27.
Thank you.
We doen vanmiddag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit 63 vers 3. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen. Het derde van 63 na de geloofsbelijdenis. En ieder die spreekt in zijn of in haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen Gods woord vanmiddag in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en we lezen daarvan uit hoofdstuk 2, de versen 13 tot en met het einde van Johannes 2. Dat gedeelte gaat over de tempelreiniging. Johannes 2 vanaf vers 13. En het Pascha van de Joden was nabij. En Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond. En de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordde de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover de schriftlezing. We zullen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, we mochten het belijden. In uw hand zijn mijn tijden. Heere, de tijden zijn niet in onze hand. In uw hand. En u geeft het in uw goedheid, in uw barmhartigheid, dat u ons in die tijden die u ons geeft, opzoekt. Dat u genade tijd geeft. Dat u tijd geeft, ja deze zondag geeft, deze dienst geeft, om daarin uzelf aan ons te laten zien. Om uzelf, Heere Jezus, te laten zien als het Lam van God, om uzelf aan te bieden als het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, opdat hier niemand vanmiddag is die de kerk zou uit moeten gaan zonder gehoord te hebben van u, zonder antwoord op die vraag: hoe zou ik rechtvaardig verschijnen voor u, o God? Heere, dank u wel dat u uw eigen en enige Zoon, de Heere Jezus Christus, gegeven hebt. En dat u uw woord hebt gegeven en daarin zo hem ons aanbiedt. En geef, Heere, dan dat wij allen zien hoe nodig we u, o Heere Jezus, hebben. Dat er buiten u geen leven en buiten u geen zaligheid is, maar dat er in u het leven is, ja, het eeuwige leven. En Heere, dan bidden we u dat zoals we hier zitten en zoals we thuis meeluisteren, dat uw woord kracht doet in al onze harten, dat het ons allen voor het eerst of opnieuw zal brengen aan uw voeten, Heere Jezus, om van u te ontvangen wat wij niet hebben. Om van u te ontvangen de vergeving van zonde. Want Heer, ook dat hebben we beleden. Ik geloof in de vergeving van zonde. En we beleiden dat zondag na zondag. Maar doe het ons zien en geef dat het ons hart zal vervullen met grote vreugde. Waar we zo dat horen. En bovenal dat we dat persoonlijk mogen kennen, Heer. De vergeving van zonde, dat u het zegt. Dat zover het oosten is verwijderd van het westen, ja, dat u zover onze overtredingen van ons wilt doen, omwille van uw Zoon. Ja, dat u het uit wilt delgen, de zonde en de schuld. En Heere, alleen dan, waar onze schuld uitgedelgd is, alleen dan kunnen we voor u bestaan. En Heere, zo is er bij u vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En geef, Heere, ook dat vrezen, dat eerbiedig vrezen, het dienen van u in ons leven. En dat we zo u van harte zullen liefhebben. U zullen aanklampen en aanhangen. Ja, Heere, ontfermt u zich zo over een ieder van ons, zoals we hier gekomen zijn en meeluisteren, ook in alle zorgen die er kunnen zijn, in moeite die er kan zijn, in verdriet dat er kan zijn, in rouw, gemis, dingen waar we mee kunnen worstelen, vragen die ons hart bezetten, o Heere, dat we toch alles in uw handen mogen geven. En Heere, wees dan niet alleen met deze gemeente, maar wees met het geheel van uw kerk. In ons vaderland, geef toch in ons land ook een omkeer tot u, de levende God, die het leven geeft en uitdeelt om niet. Heere, voor u is niets te wonderlijk. Geen ding is bij u onmogelijk. Heere, geef toch dat uw huis ook in het westen van ons land, maar in het geheel van ons land, ook in Limburg en Brabant, Heere, dat uw huis weer vol mag worden. Dat er een honger zal ontstaan, een ontembare honger naar uw woord, en toch tembaar in u. En waar we dan geproefd en gesmaakt hebben dat u, Heere, goed bent. Dan willen we toch nog een keer proeven en smaken dat u goed bent. En zo, Heere, dat uw huis dan gezocht wordt om te horen van wie u bent. Heere, doe dan wonderen en zegen daartoe ook het evangelisatiewerk wat in ons land gebeurt, maar ook wat hier in Schiedam, in Vlaardingen gebeurt. Heere, gebied er uw zegen over en geef dat velen zo u de Heere Jezus mogen leren kennen. Heere, wees ook met uw kerk wereldwijd, op al die plekken waar ook uw woord zo gebracht wordt aan hen die er nog nooit van gehoord hebben, nog nooit gehoord hebben van die ene naam onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Heere, geef dan ook die zendelingen alles wat nodig is, geef ze moed, geef ze krachten, geef ook hen die uw woord vertalen alles wat erin nodig is, geef ze wijsheid bij u vandaan en geef dat spoedig alle volken van u, o Heere Jezus, de zaligmaker, mogen horen. En zo bidden we ook, Heere, voor uw kerk, voor hen die zo vervolgd en verdrukt zijn, die achterom moeten kijken als ze een kerkgebouw bezoeken en dat niet in vrijheid kunnen. Heere, geef ze ook daarin alles wat nodig is. Geef ze kracht om te volharden tot het einde toe. En geef ook ons, Heere, kracht om te volharden tot het einde toe. Dat we zo in u, o Heere, krachtig worden. Want in u alleen is kracht te vinden. In onszelf is het niet. En bij u is er die wapenrusting van God die u zo aanbiedt en geeft, Heere, dat we in onze dwaasheid die wapenrusting niet aan de kant schuiven. Maar dat we telkens weer verlegen zijn om al die wapens die u ons daarin aanbiedt en geeft. Heere, zo willen we ook bidden voor onze overheden. Ook in deze tijd waarin er gezocht wordt naar een nieuwe regering. Dat u ook daarin wijsheid geven en duidelijkheid schenken. Heere, dan hebben we het niet verdiend, maar we bidden het u. Zou u willen geven. Mensen die u de Heere vrezen, die u de Heere lief hebben en die in alles vragen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Wilt u zulke mensen geven als onze leidslieden? Hebben we niet verdiend, Heere. Maar wilt u doen uit vrije genade. En wees zo, Heere, dan ook met ons koningshuis, met de koning, de koningin, de prinsessen. Geef ook daar, Heere, het leven met u, o God. Ja, Heere, ontferm u over ons en gedenk ons zoals we hier zijn. En geef, Heere, dat uw woord en geest krachtig mogen werken. Dat alles wat een verhindering is in het luisteren, dat het weg mag vallen. En dat zo uw naam verheerlijkt wordt, uw koninkrijk zich uitbreidt en uw wil geschieden. Ja, Heere, doe het zo, omwille van uzelf, uit genade. Amen. Voorafgaand aan de preek willen we zingen uit Psalm 69 en daarvan vers 4 en ook vers 14. En in vers 4 zingen we die woorden die we de Heere Jezus ook in Johannes 2 hoorden zeggen, namelijk: de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dat ziet ook op het lijden waar het naartoe gaat en het sterven van de Heere Jezus. En ook willen we zingen vers 14: gij hemel, gij aarde, gij zee, vermeld Gods lof, laat alles wat leeft, zijn trouw en zijn goedheid prijzen. 4 en 14 van 69. gemeente, jongens en meisjes, wat doet het met ons als we iets moois, iets kostbaars aan een ander geven en een ander die gaat er vervolgens heel achterloos mee om? En kinderen, stel je hebt een nieuwe fiets, echt gloedje nieuwe fiets en je leent hem uit aan een buurjongetje, hij mag erop fietsen, maar wat doet hij? Hij gaat fietsen en met die nieuwe fiets volle vaart op zo'n hoge stoeprand af. En nadat hij zijn rondje heeft gefietst, komt hij bij je terug en laat de fiets gewoon zo vallen. Nou, wat zou je dan ontzettend verontwaardigd kunnen zijn? En geef ik je mijn fiets, ga je er zo mee om? Het is mijn fiets. De Heer had ook iets heel moois gegeven. Hij had iets heel kostbaars gegeven aan zijn volk. Heel groot geschenk. Wat dan? Nou, hij had de tempel gegeven en hij had de tempeldienst gegeven om zo op die plek zijn volk te ontmoeten, om zo op die plek omgang te hebben met zijn volk. Had de Heer gegeven in zijn liefde. Zodat er bij het volk het verlangen zou zijn, en van Psalm 27, die psalm die we gezongen hebben. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En dat het zo zou zijn bij het volk. En dat zo met dat kostbare geschenk om zou worden gegaan. Hoe is het? Hoe wordt met dat grote, met dat kostbare geschenk omgegaan? De tempel, die plek van ontmoeting met God. Nou, dat zullen we straks zien. En hoe reageert de Heere daarop? Hoe gaat de Heere daar vervolgens weer op in? We zullen erop letten. Tekstgedeelte is Johannes 2, vers 16 en vers 17. En hij zei tot hen. Ik zit een SV-tekst te lezen terwijl we hier de HSV lezen, dus ik pak even de goede Bijbel erbij. Hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Het thema van de preek is Jezus bezoekt de tempel. Daarbij drie gedachten. Als eerste de tempel als huis van koophandel. Als tweede de tempel als het huis van de Vader. En als derde het lichaam van de Heer Jezus als tempel. Dus als eerste de tempel als huis van koophandel. Het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, dat begint met dat de Heer Jezus voor het Paasga naar Jeruzalem gaat. En dat moeten we even onthouden. Het is dus alles rondom het Paasga wat we hier vanmiddag zien. Voor het Paasga naar Jeruzalem, en dat feest van de uittocht, dat feest van de bevrijding, waar dat paaslam geslacht wordt. Nou, met dat feest begint het gelezen gedeelte. En in dat kader moeten we dus deze geschiedenis zien. We zien ook aan het einde van het gedeelte dat nog eens wordt gezegd, en dat het Paasga is. Daartussenin staat de geschiedenis. En we zullen straks in het derde punt zien wat dat ons te zeggen heeft. Maar houd dat voor nu in het achterhoofd. En dan lezen we in vers 14. En hij, Jezus, vond in de tempel. En de profeet Maleachi, die had dat al aan het einde van het Oude Testament geprofeteerd. Over de komst van Johannes de Doper. En na Johannes de Doper, de Heere die naar zijn tempel zou gaan. Want in Maleachi 3, vers 1 lezen we, zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en dan, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere. Snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere. Nou, dat is wat we hier zien. De Heere, hij komt tot zijn tempel. Maar waar de Heere tot zijn tempel komt, ja, hoe treft hij die tempel dan aan? Hij vindt geen lege tempel. Geen lege tempel, dat niet, er is zeker drukte. Er is geen tempelverlating, geen kerkverlating, het is zelfs een drukte van belang. Maar waar? Waar is men zo druk mee? Je zou denken, tempel, gegeven, kostbaar geschenk van de Heere, met het dienen van de Heere. Met het aanbidden van de Heere. Met het loven van de Heere. He, die dingen, die zou je verwachten in de tempel van de Heere. Maar laten we kijken, is het zo? We zijn in de tempel, we zijn in het voorhof van de heidenen. De plek waar wij als niet-Joden ook mochten komen. En we zien veel handelaars. We zien verkopers. En die verkopers, ja, die willen verdienen. Dus die prijzen hun koopwaar aan. Ossen te koop. Schapen hier. Duiven in de aanbieding. En dan zijn er naast die verkopers ook nog de wisselaars. De geldwisselaars. En nou, hoe gaat dat? Dat betekent de ene munt tegen de andere munt. En de ene munt... hoeveel weegt die? De andere munt weegt, ja, hoeveel weegt die? Past dat? Is het een eerlijke ruil? Er wordt ook hevig gediscussieerd. Dus wat zien we, wat horen we om ons heen als we daar zo op de tempel zijn? We zien kopers die rondkijken. We zien verkopers die hun koopwaar aanprijzen. Koeien die loeien, schapen die blaten, duiven die fladderen. En die wisselaars met rinkelend geld. En dat is niet helemaal, of dat is helemaal niet het beeld dat bij het huis van de Heere past. En de Heere, snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere. De Heere komt tot zijn tempel. Hoe kijkt de Heere naar zijn tempel, naar zijn huis, naar het huis van zijn vader? Nou, als de Heere daar is en hij ziet dat alles... dan kan hij niet anders zeggen, een huis van koophandel. Een huis van koophandel, dat is wat ik hier aantref. Een handelscentrum, een marktplaats. De tempel is één grote marktplaats. Nou, misschien, of waarschijnlijk zo goed als zeker, bent u wel eens op een heel drukke markt geweest. Of in Rotterdam of de Haagse markt, het schijnt de grootste markt van Europa te zijn, ontzettend drukke markt. Nou, daar moeten we een beetje aan denken, maar dan nog iets erger, want er zijn levende dieren. En kinderen, levende dieren, die maken geluiden en levende dieren, die laten ook dingen achter. Dus zo treft de Heere zijn tempel aan. Een huis van koophandel. We voelen aan, dit is niet zoals de Heer het bedoeld heeft. En u denkt misschien, ja, zouden die verkopers, zouden die handelaren, zouden die dat dan zelf niet aanvoelen? Hoe kan het dat het hier gaat zoals het gaat? Hoe kan het dat dit in de tempel geaccepteerd wordt, dat toegestaan is door de tempelpolitie, door de Joodse leidsmannen, dat er geen protest is bij het verbondsvolk, geen enkel probleem, iedereen doet eraan mee? Massaal? Waarom? Waarom? Nou, dan moeten we het eigenlijk maar gewoon aan een van die verkopers vragen. Dus laten we dat doen. We vragen het aan zo'n ossenverkoper. Als ik vragen mag. Waarom doet u dit? Dit kan toch niet de wil van de Heere zijn? En die man die ossenverkoper, die kijkt verbaasd. Niet de wil van de Heere? Wat zegt u nou? Dit heeft toch allemaal een heel goed doel? Dit is toch allemaal voor de offerdienst van de Heere? En de Heere heeft toch zelf de offerdienst ingesteld? Hij kijkt verontwaardigd. Dus we gaan gauw verder naar een schapenverkoper en we vragen, mag ik misschien wat vragen? Hoe zit dat met die schapen die u hier verkoopt op deze heilige plek in de tempel? Is dat nou de bedoeling? Dat kan toch niet? En die zegt, ja, waar wilt u dan dat ik ga staan? Ik vermoed dat u van ver komt, van dichtbij komt. Want de mensen die van ver komen, die weten wel waarom ik hier sta. U moet eens indenken. Als je zo'n schaap al die tijd mee moet zeulen naar de tempel en het moet ook een volmaakt schaap zijn. Mag geen gebrek aan zijn. Dus dat risico op gebrek is, hoe langer de reis, hoe groter het risico. Beste is om hier in de tempel die schapen te verkopen, meneer. En als ik vragen mag, u wilt toch niet belemmeringen opwerpen voor de mensen? U wilt toch geen drempel opwerpen om aan de offerdienst mee te doen? Dat is toch niet wat u wil zeggen? Ook de schapenverkoper? Nee, heilig overtuigd dat hij goed bezig is. De duivenverkoper? Ja, die ziet er ook geen kwaad in. We doen het al jaren zo, familiebedrijf. Papa en opa deden het ook zo, dezezelfde plek. En ja, als ik wegga, raak ik mijn klanten kwijt. Dan ben ik mijn klanten kwijt en vervolgens komt er een andere verkoper en het gaat gewoon door. Dus daar schieten we ook niks mee op. En ook de geldwisselaars, die zien er geen kwaad in. En ze zeggen, de tempelbelasting, die moet toch betaald worden, of niet? En u wilt toch niet zeggen dat je de tempelbelasting kan betalen met zo'n gouden munt en op die munt de kop van de keizer? Dat kan toch niet? Van die heidens een keizer en die munt in de schatkist gooien. Dat kan niet. Dat moet gewisseld worden en dat moet hier. Dat is het allerhandigst. Gemeente, als we dat zo horen, dan leren we dat dat dus kan. Dat met vrome, dat met godsdienstige redenen, verkeerde dingen goed gepraat worden. En dat kan niet alleen. En dat is niet iets wat ons eventueel in een heel ongunstig geval zou kunnen overkomen. Gezien ons hart gebeurt dat ook. En komt dat ook uit ons hart. Gezien ons hart dienen we onszelf ook voortdurend hierop te onderzoeken. Want hoe is ons hart? De Bijbel zegt het eerlijk, is niet leuk, maar wel eerlijk. Arglistig is het hart. Arglistig. Ons hart is arglistig. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Dat is het woord. Gezien ons hart kunnen we onszelf dus met vrome, godsdienstige redenen voor de gek houden. En dat is natuurlijk de meest doortrapte manier om het kromme, om het recht te maken. En dan kan het zelfs dat het kromme, net als hier, door de overgrote meerderheid en door de massa als recht wordt gezien. Zien we wat er aan de hand is? Hoe heeft het zover kunnen komen? Het handel drijven en het dienen van de Here, het loopt dwars door elkaar. Het vermengt zich. Misschien zien de verkopers het kwaad er zo niet van in, dat kan. Maar dat maakt het niet minder erg. Want het dienen van God is helemaal in het teken van het handel drijven komen te staan. Als de Heere daar aankomt bij zijn tempel, wat hij aantreft is een huis van koophandel. In alles, alle klanken die opstijgen, en de termen, dat is geld en dat is opbieden, dat is handelstermen. Dat is niet de aanbidding van de Heere. Een huis van koophandel. Dat is wat de Heere Jezus moet constateren. Als hij in het huis van zijn vader komt. Het gaat in Gods huis niet meer om God. Het gaat om geld verdienen. Door de verkopers van de dieren. Door de wisselaars. Dus de mammon. De geldgod wordt gediend in het huis van God. Niet in een Griekse tempel. Niet in een Romeinse tempel. Nee, in het huis van de Heere, de God van Israël. Is het de liefde tot het geld dat het huis vult. En niet de liefde tot de Heer. Dus hoe? Hoe wordt er met dat grote geschenk van de Heer omgegaan? Dat kostbare geschenk. Het wordt veracht. Achterloos wordt ermee omgegaan. Nou, wat voor reactie roept dat op bij de Heer als hij zo de tempel aantreft? Dat zien we in de tweede gedachte, de tempel als het huis van de Vader. En dat is wat Heer Jezus gaat laten zien. Hij gaat laten zien, het is het huis van mijn Vader. Hij gaat tonen dus wie het voor het zeggen heeft in de tempel. En dat doet de Heere op een niet mis te verstaande wijze. Klip en klaar, duidelijk, laat hij zien wiens huis de tempel is. En wat zien we dan, kinderen, jongeren, wat zien we dan? Nou, we zien de Heere Jezus die op het tempelplein loopt en die daar op het tempelplein allemaal stukjes touw opraapt. En hij doet al die stukjes touw, hij doet ze bij elkaar en hij maakt van al die stukjes touw, je denkt misschien waarom liggen die er? Nou, dat is omdat het een veemarkt is geworden. Hij maakt van al die stukjes touw een zweep, een gezel. En hij gaat die ook gebruiken. Met die gezel, met die zweep, drijft hij alle ossen en alle schapen eruit. En tegen de duivenverkoper zegt hij, neem die duiven, neem ze mee van hier. En kinderen, wat doet de Heer Jezus met het geld van de wisselaars? Hij giet het geld uit. Dat klettert zo op het tempelplein. Wat doet de Heer Jezus met de tafels van de wisselaars? Hij pakt de tafels beet, hij kiept ze om. Dat is wat de Heere Jezus doet. Zien we hoe het voor de Heere Jezus geweest is? Om het huis van zijn Vader zo te vinden. Om het huis van zijn Vader zo aan te treffen. En de Engelse prediker Rel die stelt terecht. En bij geen andere gelegenheid hebben de Heere Jezus zulke krachtige, uitwendige tekenen en blijken zien geven van verontwaardiging. Nergens anders komen hem zo heilig verontwaardigd tegen als hier bij wat hij hier aantreft. Waarom? Omdat hij er naartoe gaat. En hij beziet dat huis als het huis van zijn Vader. En wat hij aantreft is zo tegenovergesteld. Maak niet het huis van mijn Vader tot een huis van koophandel. Het is een waarschuwing voor ons. Een waarschuwing. Waarom? Nou, het kan dus dat er dingen zijn, ook bij de kerk in Nederland, ook bij de Hersteld Hervormde Kerk, ook bij de Hersteld Hervormde Kerk in Schiedam of in Katwijk, die algemeen geaccepteerd worden. Waar niemand echt een punt van maakt. En waar we ook zogenaamd goede redenen voor hebben. Misschien wel godsdienstige redenen. En zo daar ook mee omgaan. En zoals de verkoop van de dieren in de tempel heel handig was. Niemand die er raar van opkeek. En misschien af en toe iemand die zijn hoofd schudde van moet het nou helemaal zo. Maar het had allemaal doorgang. Het was geaccepteerd. Niet als zonde benoemd. Dat kan dus. Wat een waarschuwing. Te meer omdat we zien hoe heilig verontwaardigd de Heere is. Hoe heilig verontwaardigd Hij is als het in zijn huis, in zijn tempel, en we kunnen ook zeggen in zijn kerk, niet gaat naar zijn woord. Ja, juist in zijn kerk, in zijn huis, niet gaat naar zijn woord. En laat het helder zijn. Ja, overal, in het oneindig grote heelal, dient het te gaan naar Gods woord en Gods wil. Overal. En ook in de moskee iets verderop, dient het te gaan naar Gods woord en Gods wil. Absoluut. Moeten we niks van afdoen, want God heeft er recht op. Maar in het bijzonder, in Gods huis, dient het te gaan naar Gods wil en naar Gods woord. Zijn geschenk. En dat hij zijn huis geeft en dat hij ook aan ons geeft dat er erediensten zijn en dat hij zich in die diensten laat kennen als zaligmaker. Zijn geschenk. Als dat geschenk veronachtzaamd wordt, zoals dat ook in het gedeelte gebeurt, dan zien we een Heere die heilig verontwaardigd is. En straks zullen we het zien, de Heere als het lam. Maar hier zien we hem als het ware als de leeuw. Dat is hij ook, de leeuw. Hij heeft het daarvoor te zeggen. En dat laat hij zien. En bij zijn eerste komst naar De aarde vindt de Heer Jezus in zijn huis als het ware een marktplaats. Dat geeft ons een vraag, ook voor vandaag. Want hoe zal het zijn bij Jezus' tweede komst? Hoe zal hij ons aantreffen? En waar zijn wij druk mee in de kerk? En we zien bij zijn eerste komst dat het belangrijkste, dat wat het belangrijkste zou moeten zijn in Gods huis, dat het niet meer het belangrijkste is. Het huis van God ging het niet meer om God, maar om geld, om goed. Huis van koophandel. Nou, hoe zou het zijn als de Heer Jezus vandaag terugkomt? Is in zijn kerk het belangrijkste ook daadwerkelijk het belangrijkste? En gaat het in zijn kerk nog om hem? Gaat het om zijn naam? Gaat het om zijn eer? Gaat het om zijn koninkrijk? Gaat het om zijn wil? Gaat het om zijn woord? Gaat het om zijn zoon? Wat zal hij vinden als hij terugkomt? En we weten dat de Heer Jezus zelf die vraag ook stelt. En dat hij het zegt, doch de zoon des mensen, als hij komt, terugkomt, zal hij ook geloof vinden op aarde. De discipelen hadden de Heer Jezus nog nooit zo heilig verontwaardigd gezien. Dat zou grote vragen gegeven kunnen hebben. Maar zegt Johannes, en Johannes, hij was erbij, hij kan het weten, hij kan het sowieso weten. Hij is door de Heilige Geest geïnspireerd, maar we zien hem hier ook met name als ooggetuige. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Nou, dat is de psalm, psalm 69, die we zojuist ook gezongen hebben. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, ik draag de smaad, de overlast van degene die alziende God u smaden. Dat is wat de Heere ziet gebeuren. Dat is wat de Heere aantreft in zijn tempel, dat zijn vader, notabene in zijn eigen huis, gesmaad wordt. En het is die ijver voor het huis van zijn vader, voor de eer van zijn vader, die de Heere Jezus drijft, die hem aandrijft, die hem beweegt en die maakt dat hij doet wat hij doet. En die ijver, dat lezen we hier, die zou hem ook verslinden. Die zou maken dat het toegaat naar zijn lijden en zijn sterven en zijn kruisdood. Maar hoe komt de Heer Jezus aan die ijver? Waarom lezen we niet over een godvrezend iemand uit Jeruzalem, die er toch zeker zijn, die diezelfde ijver kende? Hoe komt de Heer Jezus aan die heilige verontwaardiging? Nou, weet u wat het is? Het is omdat de Vader, omdat de Zoon en de Heilige Geest één zijn. Eén zijn. En dat zegt ons, hoe dichter wij bij de Heere leven, hoe meer wij ook hierin het beeld van de Zoon gelijk worden. Want die eenheid van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, die maakt dat de Heer Jezus de dingen beziet zoals ze zijn. Dat hij ze beziet en volkomen in het, hij is God, dus in het perspectief van God. Hoe meer wij met de Heere verbonden zijn, en je bent of met de Heere verbonden of niet, maar laat ik zeggen, hoe dichter we bij de Heere leven, hoe meer we de dingen ook zullen bezien in het perspectief van God. Hoe meer we ook hier in het beeld van de Zoon gelijk worden. En wij bidden dat vast wel eens met de woorden van de avondzang. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dan denken we misschien vooral aan, als we dat bidden aan de Heer Jezus, die nederig is en die zachtmoedig is. En dan zien we misschien dit over het hoofd. Maar dit is ook hoe de Heer Jezus is. Hè? Dit is Hij ook. Heilig verontwaardigd als het nodig is. Heilig verontwaardigd. Dus als we bidden, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk, dan bidden we dus ook als het ware om die heilige verontwaardiging. En moeten we niet belijden dat wij soms zo weinig heilig verontwaardigd kunnen zijn? Dat wij, als we om ons heen kijken, laat ik zeggen, als het gaat bijvoorbeeld om een ander geschenk wat de Heer ons geeft. Hij geeft ons de rustdag. Dat is ook zo'n kostbaar geschenk wat de Heer geeft. uit liefde tot ons, omdat hij niet wil dat we doorrennen en doorhollen zonder naar hem te vragen. Daarom geeft hij die rustdag van wees nou eens stil voor mijn aangezicht. Zie hoe ik ben, zie wie je zelf bent, zie op mij, word behouden. Daarom geeft de Heer de rustdag, dat kostbare geschenk. En om ons heen, in Schiedam ook, en zien we ook hoe met de zondagsopenstelling die rustdag veracht wordt, dat grote geschenk van de Heer. En moeten we niet eerlijk zeggen dat we, zo nu dat al een tijdje gaande is, althans dat vermoed ik voor deze plaats, dat we daar best wel aan gewend zijn. Dat we ook best wel begrip kunnen hebben voor de wereld. En we kunnen ons soms zo goed verplaatsen, en op zich is dat belangrijk en goed, maar zo goed verplaatsen in de wereld. Maar wat de Heer hier doet, en die heilige verontwaardiging, en dat is wat ontstaat wanneer we het bezien vanuit Gods perspectief. Dat de Heer dat kostbare geschenk geeft. En hoe we dat massaal in ons land verachten. Zou er dan bij ons ook niet wat meer heilige verontwaardiging passen? En moeten we dan niet eerlijk belijden dat we zo snel aan dingen kunnen wennen? En hoe komt dat toch? Nou, dat komt omdat we zoveel begrip kunnen opbrengen voor de maatstaven van de wereld. Dus wat is nodig? En dat, als het ware de maatstaven van God en zijn woord, dat in ons hart bewaard wordt. En dat we ons daarmee voeden telkens weer, zodat we de dingen zien zoals de Heere ze ziet. En dat we dus iets van die heilige verontwaardiging kennen. En een christen zal daar iets van kennen. Maar we moeten het, denk ik, belijden. Nou, laat ik voor mezelf spreken. Dat we ook zo gauw en zo gemakkelijk kunnen wennen aan dingen die niet zijn naar het woord. Ga naar het derde. Het lichaam van de Heere Jezus als tempel. Aan het begin van de preek wees ik erop dat het gelezen gedeelte, vers 13, begint met de Heere Jezus die voor het Paasgaan naar Jeruzalem gaat. En ook na de gebeurtenis in de tempel wordt nog een keer gezegd dat het Paasga is. Vers 23, toen hij in Jeruzalem was, op het Paasga tijdens het feest. En de Heere kan natuurlijk altijd naar zijn tempel gaan. Ook in die tijd dat hij rondwandelde op aarde. Maar het gaat er nu dus om dat het Paasga is. Dat wordt ons een paar keer gezegd. Het is Paasga of het gaat naar het Paasga toe. Maar wat heeft ons dat te zeggen? Wat zien we na de heilige ijver van de Heere Jezus? Nou, wat we zien als we weer op dat tempelplein zijn, of erbuiten, dan zien we dat alle offerdieren, dat ze nu weg zijn. De ossen zijn weg, de koeien zijn weg, de schapen zijn weg en de duiven zijn weg. Er zijn geen offers meer over, ze zijn allemaal weg. En toch niet allemaal. Toch niet allemaal. Want de tempel die is schoongeveegd, de dieren zijn weg en toch is er nog een lam overgebleven. Er is een lam overgebleven. Daar heeft de gezel, de zweep, nog niet op geslagen. Zal wel gaan gebeuren. Er is een lam overgebleven. Ja, we kunnen beter zeggen, het lam is overgebleven. Alle andere offers zijn aan de kant geschoven door de Messias, waar hij naar zijn tempel komt. En hij zelf blijft over. Het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat lam waar Johannes de Doper in het vorige hoofdstuk zo duidelijk op wijst. Zie het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, hij blijft daarover in de tempel. In welke dagen? In de dagen van het Paasga. Als het paaslam. Het feest van de bevrijding, van de verlossing. Hij blijft over. En wat laat de Heer daarmee duidelijk aan ons zien? Altijd ander aan de kant. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij, dan door het Lam van God. Door die ossen, door die duiven, door die schapen kom je niet tot de Vader. Met je eigen offers, met je eigen geld kom je niet tot de Vader. Door mij, zegt de Heere Jezus. Of laat hij zien, zie je hoe ik overblijf. Al het andere aan de kant. En dat is wat nodig is. In al onze harten. In al onze levens. Dat Jezus overblijft. Als het offer. Waarop we voor ziel en voor zaligheid vertrouwen. Dat alleen het Lam van God overblijft in ons leven als het offer waarop we leunen, waarop we steunen, waarop we rusten. En dan zegt het woord dat we zalig zijn. Dat we volkomen zalig zijn. Dat we het eeuwige leven hebben. Dat we op weg zijn naar de hemelse heerlijkheid. En dat we daar in de hemelse heerlijkheid zullen zien wat? Het Lam staande als geslacht. Daar staat hij ook in het middelpunt. Daar zijn er ook geen andere offers die de aandacht van hem afbrengen. Nee, daar is het Lam staande als geslacht in het middelpunt. Alle eer voor hem. En zo blijft ook hier, op het tempelplein, de Heere Jezus over als het Lam van God. En weet u wat nou het heerlijke is? Het heerlijke is dat, ja, als we kijken naar die andere offers, hoe het daarvoor ging, voor die reiniging die de Heere Jezus daar brengt. Daarvoor was het met die andere offers, met die schapen, met die duiven, als je daar aankwam. Ja, dan kon je niet zeggen, geef mij maar zo'n koe, zo'n os. Geef mij maar zo'n os. Nee. En je zegt, ja, maar ik wil offeren. Nee. Wat werd dan gezegd, kinderen? Dan werd gezegd, betalen. Betalen, ik sta hier niet voor niks. Ik heb hier kosten aan. Ik moet geld verdienen. Betalen. Maar nu, allemaal weggestuurd. Alle verkopers weggezonden. En nu is het vrije genade. Geen geld meer in ruil voor een offer. Nu is het, o alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. Zonder geld. Zonder prijs. Alle andere offers aan de kant. Al die verkopers die allemaal uit zijn op ons geld. Ze zijn met hun dieren weggejaagd. Zodat het in de tempel, in het huis van de Vader, alleen het Lam bij de Vader vandaan. Alleen het Lam overblijft. En dat Lam, dat wordt ook in dit huis u aangeboden, u aangeprezen, om niet. Om niet. U wordt geen geld gevraagd. U wordt alleen gezegd, hier is het Lam. Bent u er tevreden mee? Het is het Lam van God, dus zou het niet goed zijn? Zou het niet volmaakt zijn? Zou het niet voldoende zijn voor uw zonde en voor uw schuld? Bent u er tevreden mee? Veracht het toch niet, dat kostbare geschenk. Zie hoe Christus als het paaslam volkomen en genoeg is voor uw zonde, voor uw schuld. En verwacht de toegang tot de Vader, tot zijn koninkrijk, alleen van dit Lam. En dan zal u niet beschaamd worden. Het is een onmogelijkheid dat waar wij het van de Heere verwachten, van dit Lam verwachten, dat Lam van God, een onmogelijkheid dat u beschaamd zou uitkomen. Onmogelijk. Want wie op de Heere vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Hij is het Lam dat geslacht zal worden. En dat laat de Heere ook zien in het verdere. Als de tempel gereinigd is, want dan krijgt hij vragen. Vers 18, toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Nou, de Joden, die stonden er onbekend dat ze graag een teken wilden zien. Dat is ook wat Paulus ons zegt in 1 Korinthe. Overmits de Joden een teken begeren, de Grieken wijsheid zoeken. Nou, waarom willen ze dat teken? Ze willen het als het ware als een bewijsje van de Heere dat hij recht heeft om dat te doen in de tempel. Een bewijs van zijn goddelijke bevoegdheid. Maar wat een blindheid. Ja, moedwillig. Moedwillige blindheid. Want hij heeft al een teken gegeven. Hij heeft het al zo duidelijk laten zien dat hij goddelijke bevoegdheid heeft. Nou, wat dan? Hij heeft in zijn eentje al die offerdieren verjaagd. Hij heeft in zijn eentje al die handelaren weggestuurd. Al die wisselaars weggezonden. En niemand die hem tegen kon houden. Ja, als we daarover nadenken, dit is een wonder. Het is niet vanzelfsprekend dat de Heere daar binnenkomt en up, het gebeurt. Nee, er is een hele tijd overheen gegaan. Eerst die touwtjes aan elkaar gemaakt, die zweep gemaakt. En op een gegeven moment zien de mensen, ja, de Heere Jezus, hij heeft een zweep. Wat gaat hij ermee doen? En hij komt eraan, naar die dieren toe. En die dieren, die moeten weg. En dan de volgende groep dieren, eerst de ossen, dan de schapen. Dan naar de duiven toe. Ja, ook de duiven, ze moeten ook weg. Dan naar de eerste tafel toe, de tafel om, de volgende tafel om, de volgende tafel. Het geld uitgieten. De hele tijd overheen gegaan. Dat is niet. Ja, de Heere zou het kunnen. Hij zou kunnen spreken en het is er gebieden en het staat er en het was opgeruimd. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft dat zelf gedaan. Met zijn eigen. Ja, door zelf op te treden. De hele tijd overheen gegaan. En wat is nou het wonderlijke? Welk wonder is daar aan het gebeuren? Dat er niemand is die opstaat, die hem tegenhoudt. Niemand. Niemand die naar hem toe komt lopen en die zweep uit handen pakt. Niemand die zegt, nee, ik ga niet weg. Niemand. Het gebeurt. Al die dieren, ze zijn weg. Het is echt gebeurd. De Heer, hij werkt dus met onweerstaanbare kracht. Hij is niet tegen te houden. Even tussendoor, maar zo is het ook. Zo zal het ook gaan bij zijn tweede komst. Hè. Als hij ook dan komt, dan is het ook onweerstaanbaar. De dingen gebeuren en geen mens kan er iets tegen inbrengen. Het laat zijn goddelijke kracht zien. Het laat zien hoe hij God is. En sommige kerkvaders die noemen dit daarom het grootste teken dat Christus ooit gedaan heeft. Dus die reiniging van de tempel is al een teken. Laat al zien hoe hij in alles Gods eer op het oog heeft. Hoe hij met onweerstaanbare kracht en macht optreedt. En de vraag naar een teken. En dat laat zien. Ik wil hem niet erkennen. Ik wil het niet dat hij het voor het zeggen heeft. Ik wil hem niet erkennen als gezondene van de Vader. Als de Messias. De Heer had het zo duidelijk laten zien. Niemand kon hem tegenhouden. Maar men wil hem niet erkennen. Daarom dat teken. En dan zegt de Heer Jezus in vers 19. Oké, een teken. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. En we weten ook dat wordt misverstaan. Dan heeft hij het over zijn lichaam. Over zijn lijden, over zijn sterven en vervolgens ook over zijn opstanding. Dus hij zegt daarmee, ja, als jullie mij zullen doden, in 3 dagen zal ik opstaan. En we weten, zo is het gegaan. Want als lam werd hij ter slachting geleid. En is hij ook opgestaan. En heeft hij ook de dood overwonnen. En dat is nog wel het meest duidelijke bewijs van wie hij is. Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat de Vader hem heeft opgewekt. Maar ook dat meest duidelijke bewijs, dat teken waar de Heere hier in zijn barmhartigheid ook die Joden op wijst. Ook voor dat teken waren velen van het Sanhedrin blind. Want wat gebeurde er na de opstanding? Dan zijn er die wachters bij het graf en die rennen naar de stad en die vertellen dat het graf, dat het open is, wat gebeurd is. En dan zeggen de mensen van het Sanhedrin, hier wat geld en je vertelt maar dat het lichaam van de Heer Jezus gestolen is. En dan weer. Duidelijk teken. Maar men wil hem niet erkennen. Dat is wat erachter zit. En dat is ook wat erachter zit als wij tot dusver de Heer Jezus verwerpen. dan wil u hem niet erkennen. Terwijl hij zich laat zien als het lam van God, waar je wat genoeg is. Wat is tot een volkomen verzoening van al je zonden. Hij wordt ons aangeboden. En niemand hoeft hier de deur uit te gaan met wanhoop, want hij wordt ons aangeboden. We mogen hier allemaal de deur uitgaan waar we het van hem verwachten, met het zicht op het op de eeuwige heerlijkheid. En waarom zou u hem verwerpen als dat tot dusver het geval is? Zijn offer is genoeg. En hij is zo gewillig om zalig te maken. Het is zijn lust en zijn leven. En dat is wat hem gedrongen heeft. Toen hij al die andere offers aan de kant heeft geschoven. Al dat geld, weg ermee. Want ik bied me aan om niet. Dat is wat de Heere Jezus ons zegt. Opdat wij allen eeuwig leven zouden. En in de hemelse heerlijkheid dat lam tot in eeuwigheid zouden prijzen. Amen. We zullen zingen uit 84. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der lege scharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En aan het einde zingen we dan, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En dat is wat hij doet door zijn lam. Het eerste van 84.
zullen de Heere danken en bidden. Heere God die leeft en die het leven geeft. We danken u, Heere, voor uw Zoon. En we bidden u, Heere, geef toch dat we niet aan hem voorbij leven. Want dat is geen leven, dat is regelrecht op de dood af. Heere, gedenk ons. Dat we toch zo in ons leven telkens weer mogen rusten, leunen en steunen op het Lam van u, o God. En dat we zo ook leesbare brieven van u mogen zijn, Heere Jezus Christus. En ook zo anderen mogen wijzen op dat Lam in ons leven, met ons doen, met ons laten, met ons spreken, met ons zwijgen. En Heere, gedenk ons dan. In het verdere van deze week, geef Heere wat we nodig hebben in dat wat we moeten doen, wat we willen doen, wat op ons pad komt. Heere, geef bij u vandaan wijsheid, geef ons kracht en geef uw ontferming, dat we zo met u wandelen. Vergeef Heere, alles in het spreken en in het luisteren wat niet was naar uw woord en wil. En geef Heere, zodat we in alles op dat ene offer ons verlaten, dat het bij ons allen is, Jezus. Niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen, ja, gij alleen. Heere, ontferm u. Ga met ons, Immanuel. Uit genade. Amen. We zingen tot slot, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing van de beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En daarin zien we ook de opstanding waar de Heere ook in het gedeelte waarop we gelet hebben al over spreekt, waar het naartoe gaat. Het 11e van 118. En in vrede verf uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verf zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.